Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wij moeten in Nederland alle stappen van het sprookjesbeeld van de vrije natuur.
Elke methode die helpt om de wolf kwijt te raken, die is wat ons betreft, wat de PVV betreft, uitstekend.
Als je dieren wilt houden, ben je er verantwoordelijk voor.
Zet er maar een cowboy of een boer neer met een geweer die bij zijn kudde blijft. En die schiet die wolf af als hij hem ziet.
Dat is natuurlijk een bizarre voorstelling van zaken, alsof wij hier in het wilde westen van Amerika zouden zijn.
Je luistert naar Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland.
Aflevering 7. Leeft de wolf hier nog lang en gelukkig?
We hebben in de afgelopen afleveringen onderzocht hoe we met de wolf kunnen omgaan.
Maar uiteindelijk zal de politiek daar een klap op moeten geven.
En je hebt ze al gehoord, de politici.
De indieners van de VVD en het CDA zijn beide boeren in een wolvengebied. In hoeverre is dit eigenlijk belangenverstrengeling?
Nee, dit kan absoluut net. Je mag zelfs die opmerking wel opnemen of oorschap ik het uit het verslag.
Dan neem ik bij deze mijn opmerking terug.
Hoe gaat het nu verder met de wolf? De provinciale verkiezingen zijn gewonnen door de BBB, een partij die het liefst van de wolf af wil. Maar Europees is dat dier 100% beschermd. Ja, wat zijn dan de opties? Dat hoor je in deze aflevering. Maar eerst gaan we nog even terug naar het gekibbel in Provinciale Staten.
Prooidieren mijden plekken waar ze wolven tegen kunnen komen. Met als resultaat dat in de omgeving van een wolvennest ruigte en bosverjonging kansen krijgen.
Het idyllische natuurbeeld van de stad zien we de hudde realiteit van de praktijk.
Ja, voorzitter, ik sta hier met een beetje ongemak, want ik kom uit de stad.
En ik kom van het platteland. En ik heb ook een mening over.
Zoek jij ook de confrontatie?
Nou, dat is wat je hoort. Allemaal politici die de confrontatie zoeken en een beetje voor eigen parochie preken. Heel eerlijk, dit is precies de reden waarom we de politieken tot nu toe uit hadden gehouden.
En de waarheid die wordt flink aangedikt in het eigen voordeel. Volgens de ene partij leven we in een Scandinavisch oerbos. Terwijl de andere partij zegt, we hebben cowboys nodig, omdat anders al ons vee wordt opgegeten door die wolf.
Je hoort een clash tussen stad en platteland. Maar eerlijk is eerlijk, bedoel, we hebben natuurlijk ook een beetje geselecteerd. Hè. Dit zijn een aantal leuke confrontaties geweest. Het zal niet altijd zo gaan.
Ja, jij noemt het leuk, maar het is ongemakkelijk dit.
Het is ongemakkelijk. De provincie, die bepaalt het wolvenbeleid, toch?
Dat doen ze inderdaad.
En in het interprovinciaal wolvenoverleg, ja, stemmen ze hun beleid een beetje op elkaar af.
Uiteindelijk is het de organisatie bij 12 die altijd bekend maakt hoe hoog de wolvenhekken zijn en hoeveel schadegeld je krijgt.
En die bij 12, dat wordt aangestuurd door de 12 provincies.
Ja, vandaar ook bij 12 provincies.
Oké. Hey, en we kunnen hem wel eens vragen wat zij als de ideale oplossing zien voor de wolf.
Ja, zien ze dat zelf? Of bepaalt de politiek dat? En moeten ze een hele andere richting op gaan denken nu er een nieuwe wind waait?
Ja, misschien wel. In Europa begint ook een andere wind te waaien. Dan willen we de beschermingsstatus voor de wolf gaan verlagen. En dat zal niet betekenen dat je gelijk alle wolven kan afknallen. Maar er gaat wel wat veranderen. Luister maar naar Meijer Gildemacher, communicatieadviseur bij 12.
Dit is wel gewoon ook waar wij het mee doen. Dit is gewoon wat het is. De kiezer die kiest. En dat dan beleidsconsequenties heeft. En dat dan consequenties heeft voor een politieke koers. Ja, dat is gewoon hoe het systeem werkt in Nederland. Dus daar doen we het mee. Ik weet niet of het tot een radicale verandering leidt. Maar we zien nu al wel dat het in ieder geval tot een accentverlegging is. Ook op het thema wolf. Ten opzichte van wat we eerder gezien hebben. Ja, als ambtenaar wacht je dus in die zin af wat de bestuurlijke werkelijkheid en politiek bestuurlijke werkelijkheid wordt. En dat is dus ook echt aan de bestuurders.
Het niet alleen dat politieke landschap verandert, maar in principe verandert ook de situatie met de wolven voortdurend, toch?
Absoluut. Er komen er steeds meer. Volgens mij doen ze het hartstikke goed.
Ze doen het echt supergoed. Ik bedoel, ik heb er zelfs nu één gezien, volgens mij.
Ja, waar?
Nou, ik was op vakantie, in de kerstvakantie, in de buurt van Bad Nieuweschans.
En... Dat is toch Oost-Groningen?
Ja, dat is echt heel erg, ja, klopt. En daar zijn we bij de Dollard gingen we wandelen. En daar zag ik hem lopen. Ik dacht, dit is een wolf. Dus ik vol trots dat vertellen bij de man van wie we een huisje huurden. Ja, die zei, oké, het zal wel. En ik was zelf ook een beetje van, het zal wel niet anders. En hij appte mij dus een maand later van, er wordt hier ontzettend vaak nu een wolf in de buurt gesignaleerd. Dus ik denk dat wat jij zag echt een wolf was. Dus dacht ik wel van, yes!
Hoe zag hij eruit?
Ja,
beetje zoals je dacht?
Ja, op zich wel. Hij liep echt als een wolf. Het was een beetje grijsbruin, ja. Ja. Heb jij inmiddels al een keer een wolf gezien?
Nou, ik denk dat ik er eentje bijna voor de auto heb gehad.
Oh jee.
Ik was dit voorjaar op weg terug van een kinderfeestje. Ik moest nog even wat vriendinnetjes van mijn dochter naar huis brengen. En op een gegeven moment schoot er van rechts iets de weg op. En ik woon in Zuidwest-Drenthe. En ik rem aan uitwijken. En een meisje wat naast me zat en ik keek elkaar aan zo van... Ja, dat was of een hele grote hond of een wolf. En ik denk dat laatste, want er waren geen huizen daar in de buurt. Ik ken het dorp waar ik woon een beetje. Daar zijn geen mensen met honden. Er was ook geen baasje te zien. Ik denk bijna dat dat gewoon een wolf geweest moet zijn.
Nee, maar wat dit wel laat zien is volgens mij dat die wolf steeds algemener wordt. Steeds normaler om te zien. En er worden ook steeds meer meldingen gedaan van wolven in woonwijken.
Ja, en ook het aantal aanvallen op vee, dat neemt ook toe.
Ja,
schrikbaar, dat hoor ik sommige mensen zelf zeggen.
Nou ja, hoe het ook zij, dan zouden we kunnen zeggen, en dat hebben een aantal deskundigen in deze podcast ook al gezegd, op een gegeven moment moet je iets. Er zal ergens op een bepaald moment beheerd moeten worden.
Ja, en een van die deskundigen, dat was onze huisecoloog Chris Smit. En die zei er het volgende over.
Rondtrekkende jonge beesten, die vinden hun plek elders totdat heel Europa vol zit. Dus er zijn wel zelfregulerende mechanismen. Uiteindelijk zal afschot bij in elk geval probleemwolven niet vermeden moeten worden. Maar goed, ik vind het moeilijk om uit te spreken, ja.
Toch, Jeroen?
Absoluut. Maar hij zegt het wel met pijn in het hart.
Maar als we dan gaan beheren, hoe gaan we dat dan doen?
Ja, daarover is nog heel veel onduidelijk. Het is namelijk behoorlijk ingewikkeld.
Dat vertelde Harry Oosterman ons in aflevering 4.
De grote vraag is, gaan we de huidige beschermingsstatus op Europees niveau in stand houden? En als we dat doen, dan blijven we in deze situatie zitten. Dan is er weinig mogelijk. En als je naar beneden gaat, dan krijg je de discussie, ja, maar hoe gaan we nou beheren? En dat is ook nog een buitengewoon ingewikkelde. Dat ligt ook niet zo erg, denk ik, bij de gebiedscommissie, maar meer bij de politiek. Hè. Degene die dan verantwoordelijk zijn, en dat zal de provincie zijn, over mag je afschieten, wat voor methode gebruik je om tot op beheer over te gaan.
De politiek zal moeten nadenken over hoe ze gaan beheren, is zijn duidelijke boodschap.
Hoe je met wolven om moet gaan, is ook iets waar de Raad van Dieraangelegenheden over nadenkt.
Kan Gijsbert Six, die je hoorde in aflevering 2 en meepraat in die raad, ons misschien vertellen wanneer we moeten gaan beheren? Hoeveel wolven er dan moeten zijn?
Het beleid is dat de wolf zelf bepaalt waar de vestiging geschikt is. En dat is dan de ruimte. Verwacht niet van de RDA een of andere Salomons oordeel. Hè? Dat eruit komt van, we hebben er goed naar gekeken en er is plaats voor 120 wolven in Nederland. Of 30 wolven.
Ja, wie moeten dat beheren dan eigenlijk gaan doen?
Ja, geen Salomons oordeel van Gijsbert Six. Dus ik denk dat we dan een andere partij moeten gaan vragen.
Jagers? Politieagenten? Het leger?
Nee, natuurlijk niet. De provincie. We gaan namelijk een vraagje stellen aan Egbert van Dijk. En dat is natuurgedeputeerde van de Boer-Burgerbeweging bij de provincie Drenthe. En we hebben met hem afgesproken op een parkeerplaats bij Dwingeldeveld. En daar gaan we een stukje met hem wandelen.
En ik heb niet in zijn kofferbak gekeken, maar hij had zijn geweer niet over zijn schouder hangen.
Kijk, daar staat hij.
Kijk, hoi.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, het is goed weer, het regent niet.
Gelukkig, ja, inderdaad.
Ik had nog even
gedacht. Blijf het droog is.
Waar gaan we dan heen?
Ja.
Maar
er staat hier een heel mooi etablissement waar we eventueel nog binnen zouden kunnen zitten.
Oh ja, nou ja. We kunnen heerlijk gaan lopen. Ik had bedacht, we gaan gewoon het familiepad doen. Ja. En dan, komen we vast over een heleboel te spreken. En het is lekker fris, dus heerlijk.
Heerlijk wandelweer.
Het is wel lekkerder dan in kantoor zitten, denk ik, of niet?
Zeker weten. Geef me even aan wat het goede tempo is, want ja. ik loop inderdaad normaliter stevig door. Dus,
dit is een goed tempo om te praten. We lopen door het Dwingelder Veld. Volgens mij heb ik nog geen wolf gezien hier.
Nee, ik ook niet.
De kans is vrij klein, geloof ik. Hè?
Ja, die zie je niet zo groot. Dat klopt.
Om ze hier echt precies
om
te gaan zien.
Om ze hier te zien, ja. Kijk, we weten... De echte professionals die weten precies waar ze zitten.
Ja.
Maar dat houden we natuurlijk nog wel een klein beetje geheim. Want je mag ze niet verstoren. Dus om te voorkomen dat allerlei mensen dan naar de wolf op zoek gaan... Houden we de exacte locaties nog een beetje geheim.
Misschien mag ik jou vragen, wat is jouw persoonlijke relatie met de wolf? Als je de wolf hebt, krijg je dan al hoofdpijn of is het...
Daar krijg ik niet direct hoofdpijn van. Maar laten we duidelijk zijn dat het wel een behoorlijk issue is hier in Drenthe. Ik krijg wel te maken met al die boeren die de aanvallen op hun vee te verwerken krijgen. En het worden er steeds meer de laatste jaren. En dat is niet grappig. En je kunt allemaal zeggen, de wolf is een prachtig dier. Ja, dat is ook zo. Ik ben een natuurliefhebber, ik loop graag in het bos. Nou, dat zie je.
Ja.
Maar als je kijkt de emoties die erbij loskomen bij zo'n aanval. En nou ja, zo even los van economische schade en zo. Maar ik heb vooral wel enorm te doen met mensen die dan weer zo'n aanval hebben gehad. En dan vind je weer een stuk of 10 dode schapen in de wei.
Ja.
Nou, dat zijn geen prettige beelden, kan ik je vertellen. We mogen nu eigenlijk niks met de wolf. Je mag hem niet verjagen, je mag hem niet verstoren, je mag hem niet beheren, je mag helemaal niks. Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat onze boeren hun vee beschermen.
Ja.
En ja, daar hebben wij ook allerlei subsidies en maatregelen voor. Kijk, in Drenthe is de wolf nog maar relatief kort aanwezig. Als je dat vergelijkt met Duitsland bijvoorbeeld.
Ja.
Daar hebben ze al veel meer ervaring.
Ja.
Dus ook die kennis die proberen we zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Die ervaringen die ze daar hebben. En het Duitse model, zoals dat nou heet, dat voorziet ook in manieren om in ieder geval iets te kunnen en mogen doen bij een probleemwolf. Alleen het probleem hier in Nederland is dat wij de probleemwolf nog niet hebben beschreven.
Een Duits model dus. En dat wil zeggen, je mag een wolf afschieten als hij meerdere keren binnen 21 dagen binnen één gemeente binnen een wolfwerend raster is geweest. Ben je er nog, Jeroen?
Dit is toch lachwekkend, man.
Nou ja, het is in ieder geval een nieuwe stap. En de provincie is daar best wel trots op.
En dan zijn we in IPO-verband, dus het interprovinciaal overleg, zijn we echt letterlijk as we speak, zijn we gewoon bezig om die probleemwolf te beschrijven. Wat is dat dan? Nou, dan doen we dat dan naar het Duitse model.
Maar dat zullen nog steeds heel veel boeren zeggen. Dat vinden wij een teleurstellende boodschap.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, het is ook een wettelijke plicht van iedere dierenhouder om je dieren goed te beschermen. Dus of het nou een kat of een hond is, of het zijn inderdaad jouw boerderijdieren. Je schapen, je koeien of je runden of je paarden.
Dat was gedeputeerde Van Dijk. En die zegt dus, we moeten altijd ons vee goed blijven beschermen.
Beschermen tegen de wolf.
Hekken zetten dus. Dat parkeren we even, daar komen we straks nog even op terug. Want we gaan een uitstapje maken.
Ja, naar het provinciehuis in Ljouwert.
Ja, altijd noffelijk.
Altijd noffelijk en Friese Dumkes.
Klop jij me even aan, Wouter?
Volgens mij is die hier.
Deputaire.
Ja. Dag, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey. Welkom in Friesland.
Nou, dank u wel. Hartstikke goed. Volgens mij kunnen we gaan zitten. Oh. Ja, staat al koffiekopjes staan al klaar, zie ik.
Inclusief Friese Dumkes.
Nou, dat is heel lekker. We spreken natuurgedeputeerde Matthijs de Vries. Hij is gedeputeerde namens de ChristenUnie. En wij willen hem voorleggen Wat is nou de toekomst van die wolf in Friesland en liggen er al plannen klaar? Maar hij gaat ons eerst wat vertellen over wat er nu al wordt gedaan omtrent die wolf.
Hekken. Maar probleem is, loopt niet storm.
Heel kort geleden zijn de subsidieregels aangepast. Het oude systeem was omslachtig in Friesland. Je kocht een hek en je kreeg die daarna vergoed door de provincie. Nu is het omgedraaid. Je krijgt eerst een subsidie en daarvan koop je een hek. Maar ook in dit nieuwe systeem komen er nog heel weinig aanvragen binnen. En dat valt de gedeputeerde vies tegen.
Ik had wel veel meer verwacht als ik kijk naar Drenthe, waar ze ruim boven een miljoen aan een subsidie verstrekt hebben en wij nog steeds in de eerste ronde met 2 ton, wat nog steeds niet uitgenut is. Dat is wel wat mij betreft een beetje een, nou ja, kan ik het zeggen, een tegenvaller, maar had ik niet verwacht.
Jeroen, we hebben het toch over hoe provincies in de toekomst de wolven willen beheren?
Ja.
Waarom hebben we het dan nu over hekken?
Nou, zo'n hek is belangrijk, dat hebben we al eerder verteld, om een probleemwolf te kunnen krijgen. Want een probleemwolf die springt over wolfweer in de hekken. En als er geen wolfweer in de hekken zijn, dan is er ook geen probleemwolf.
Met andere woorden, er moeten eerst goede hekken staan en pas dan kun je nieuwe stappen nemen.
Wij hebben als Friesland, maar ook in combinatie met Drenthe en Overijssel, een brief gestuurd al dit jaar, of vorig jaar inmiddels, naar het Rijk, maar ook naar Europa, van hè, die status van de wolf, wat ons betreft, moet die omlaag. Want dan krijg je meer mogelijkheden om eventueel aan beheer te doen. Aan de andere kant moet ik daar gewoon ook provinciale staten wel de eerlijkheid over vertellen. Want we hebben wel de wet natuurbescherming. Dus ook al gaat de status van de wolf omlaag, dan nog moet je weer bovenaan de treden beginnen met te kijken naar bescherming. Ik snap wel dat mensen zeggen, ja, maar ja, een hek, dat helpt niet altijd. Maar het is wel een van de eerste dingen die we moeten doen om verder te komen in je beleid.
Hekken bouwen bij vee is stap 1. Maar ja, tussen mensen en wolven kunnen ook probleemsituaties ontstaan.
Ja, en we kunnen moeilijk een hek om onszelf heen bouwen.
En daarom hebben ze protocollen bedacht om te gaan met bepaalde wolven. En heel specifiek 1 wolf, namelijk...
De wolf in Oude Willem.
De wolf in Oude Willem. Dat was die knuffelwolf, hè?
Een wolfje die daar lekker met muisjes aan het spelen was, dat was het toch?
Ja, we hebben het wel eerder in deze podcastserie benoemd. Maar dat was de wolf die we met z'n allen zo graag op de foto wilden zetten, dat we het beest eten gingen geven en er heel dichtbij gingen staan.
Ja, waardoor die wolf uiteindelijk zijn schuwheid voor mensen verliest en dus een probleemwolf kan worden.
Daar heeft de provincie Friesland over nagedacht.
Als je het hebt over deze specifieke situatie, kan ik zeggen dat we de interventies klaar hebben liggen. Alleen de wolf laat zich niet meer zien.
Oké, dus wat zijn dan interventies in dit geval?
Nou ja, dat is toch wel om te zorgen dat je eigenlijk naar die wolf toe gaat en ervoor gaat zorgen dat je dus met de mogelijkheden die je hebt, geen paintballgeweer, maar wel met bijvoorbeeld een scheepstoeter of wat dan ook. Ja, het klinkt heel gek. Om ervoor te zorgen dat de wolf dusdanig schrikt als hij binnen die afstand van de mens komt, 50 meter, 30 meter, dat hij dusdanig schrikt dat hij natuurlijk gedrag vertoont en zich weer terugtrekt. Want dat is eigenlijk wat je dan nu wil. Ja, daar heb je natuurlijk verschillende varianten in. Daar zijn we op voorbereid. Hij kan schrikken en denken de groeten. Maar hij kan ook denken van, ik blijf staan. Of in het ergste geval, ik ga over tot een aanval richting de mens. Dat laatste is natuurlijk wat je absoluut niet wil. Maar dan moet je dus wel op voorbereid zijn. Dus als ik zeg, we zijn bezig met een interventie, hebben we wel klaar liggen wat we moeten doen. Dus in die zin zijn we wel degelijk en stevig aan het werk.
Dat de wolf went aan mensen is op zichzelf niet gevaarlijk. Maar het risico dat het misgaat wordt er wel groter door. En daarom ligt dat plan ook klaar voor die wolf.
Ik vind dat wel mooi. Je ziet dat nu veel vaker wordt nagedacht over ingrijpen als een wolf ongewenst gedrag laat zien. Een jaar geleden was het nog op de Veluwe onmogelijk om iets te doen met een paintballgeweer. En nu zie je dat die discussie wat begint te kantelen.
En dat moet ook wel, vindt ecoloog John Linnell van het Noorse Instituut voor Natuuronderzoek. Hij vindt het kwalijk dat Nederland destijds niet heeft ingegrepen. Want met ingrijpen stel je ook mensen gerust.
When you are face to face with it, if they're not displaying the right amount of shyness, then...
Als een wolf zijn schuwheid voor mensen verliest, moet je ingrijpen. En het is heel belangrijk dat de overheid dan goede protocollen heeft klaarliggen. Als het wolf dit doet, dan doen wij dat. En in het allerergste geval moet je een wolf misschien zelfs doden.
Nederland is volgens Linnell in sommige gevallen te terughoudend in het tijdig aanpakken van de wolf. Zoals dus bij die probleemwolf op de Veluwe. Het risico is dat de wolf geen duidelijke grenzen leert kennen en dat het draagvlak voor het dier in de samenleving verdwijnt.
What you will probably find is that you maybe have a problem with the public who don't really understand that the wolf is a large predator, and not to recognize that some of the conflicts associated with the wolf can actually be real.
Het contrast met Noorwegen kan bijna niet groter. Het land is 9 keer zo groot als Nederland, maar heeft 3 keer zo weinig inwoners. Toch zijn de regels heel anders.
De regering heeft bepaald dat er ruimte is voor 4 roedels. Dat heeft alles te maken met vee dat vrij rondloopt in de bergen en met de rendierpopulatie waar de wolf niet te veel van mag afsnoepen.
Having say only 4 wolf packs in Norway is an extreme form of compromise.
Een extreme compromis noemt Linnel dat er maar 4 roedels mogen zijn. Maar, zo benadrukt hij, het is democratisch beslist. Hij vindt het daarom niet op zijn plaats om zich hier als bioloog tegen te verzetten.
Het gevolg is wel dat mensen nooit helemaal gewend raken aan de aanwezigheid van de wolf. En dat is een groot nadeel, vindt Linnel. De wolf staat daardoor in Noorwegen symbool voor de teloorgang van het plattelandsleven.
The wolf has simply become symbolic of many, many other changes going on in kind of rural life.
Het platteland staat onder druk in Noorwegen. Mensen verhuizen naar de steden. De huisartsenpost in het dorp sluit, scholen gaan dicht en dat geldt ook voor het postkantoor. Zaken die je overal in Europa ziet. Maar de wolf, die komt mee in het kielzog en wordt zo ongewild het symbool van alle ellende.
Ingrijpen, stelt Linnel kortom, kan broodnodig zijn voor het draagvlak van het dier. Zeker in een dichtbevolkt gebied.
Maar dat brengt ons bij de volgende vraag, Wouter. Wie gaat dat doen?
Dat is een hele terechte vraag. Iemand moet die scheepshoorn gaan indrukken.
En iemand moet de trekker overhalen.
Ja, op het moment dat zo'n wolf in zo'n Drents hek komt en dat dus meerdere keren doet en dus een probleemwolf is die mag worden afgeschoten.
Maar door wie?
Ja, dat is een hele goede vraag en ook een hele spannende.
Waarom is dat spannend?
Dat heeft alles te maken met de actie van Riekes Jager, de burgemeester van Westerveld. We hebben het er al even over gehad in aflevering 3. Toen werd de Wapse wolf neergeknald, weet je het nog?
Ja, dat was een wolf die was in een wolfwerend hek terechtgekomen, had daar schapen doodgebeten en ook een boer aangevallen die op dat beest afkwam.
Klopt, en die wolf kon toen niet meer uit dat hek en toen heeft de burgemeester gezegd, die wolf heeft een mens aangevallen, dus je mag hem afschieten. En dat komt hem nu duur te staan.
Nou ja, misschien, er loopt een strafrechtelijk onderzoek, dus dat is niet gezegd dat er dan een strafzaak komt, maar het Openbaar Ministerie is daar wel mee bezig.
Klopt, en er zijn stemmen die willen hem jaren achter de tralies hebben. Nou ja, hij werd daarover geïnterviewd door RTV Drenthe in het radioprogramma Cassata.
Dus het kan best wel zo zijn dat jij nog in jouw ambt als burgemeester voor het bankje komt te staan, of zelfs als je al afscheid genomen hebt.
Het kan wel jaren duren. Ik heb zelf bij het Openbaar Ministerie gewerkt, dus
daarom.
Ik wil niet zeggen dat het binnen een jaar rond is. Maar nee. De onzekerheid, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn collega's die op de Veluwe ook te maken krijgen met het fenomeen. Die onzekerheid knaagt aan iedereen, maar die knaagt ook aan ons. Ja. Zowel Henk Doeven als wethouder als mij.
Ja. Wat lig je daar nou wakker van?
Ik maak me zorgen over de toekomst. Hoe gaan we daarmee om? En durven we straks, als het bij een collega voorkomt of bij jezelf voorkomt, durf je op dat moment de adequate beslissing nog te nemen? Of moet je het dan maar op zijn beloop laten?
Ja.
Want de wolf is 100% beschermd. Dus je mag niks doen.
Maar er zijn zelfs mensen die hierbij betrokken waren die bedreigd zijn.
Nou ja, als je kijkt naar de teksten die er uit werden soms op social media, dan zaten daar wel teksten tussen die niet bepaald vriendelijk waren, laat ik het netjes zeggen.
Riekes, de wolvenjager van Westerveld.
Riekes J.
Ja, hij is verdachte.
Ja, nou ja, dus Riekes J. Maar Riekes Jager, what's in the name, was de eerste burgemeester die besloot om een wolf af te schieten in Nederland.
En dat geeft een hoop problemen. En ook ellende, want ja, hij is bedreigd. Betrokkenen zijn bedreigd. Het ging zelfs zover dat een dochter van een van de mensen die hierbij was bedreigd is. Ja, gewoon foute boel wil je niet.
Dat was dan de dochter van iemand die bij het schuttersfront zat, zullen we maar zeggen. In ieder geval is duidelijk dat er nogal wat koudwatervrees is bij de jagers om dit te gaan doen. Want je kunt er best wel veel gedoe mee krijgen.
Ja, je wilt niet zelf doodgeschoten worden.
En dat is ook waar gedeputeerde Van Dijk over nadenkt.
Door het sentiment rondom de wolven nu in Nederland is er bijna niemand die durft te schieten. Wie zegt, ik ga me er niet aan wagen?
Als we ook kijken naar de beslissing van de burgemeester van Westerveld.
Ja, klopt. Dus kijk, ook dat zal dan juridisch goed geregeld moeten worden voor de personen die wij aan gaan wijzen, die dan eventueel de wolf mogen schieten.
Ja.
Want op dit moment zegt de jagersvereniging van nou, ga het eerst maar eens even goed regelen en dan praten we daarna al verder.
Er durft dus nog niemand te schieten. En de toekomst van dat Duitse probleemwolfmodel staat daarmee gelijk een beetje op losse schroeven.
Ja, want ook provinciale staten die moeten dit nog goedkeuren.
Eigenlijk zouden die provincies Drenthe en Friesland liever helemaal wolfvrij worden. Maar ja, ik denk zelfs als die Europese beschermingsstatus omlaag gaat, wordt dat gewoon een heel moeilijk verhaal. Want ja, je moet altijd nog gezonde populaties overhouden. En de vraag is, gebeurt dat wel als je ze in zulke grote gebieden wegjaagt?
Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat gebeurt. Ja.
Ja,
ja. Ja, we zitten een beetje in de afrondende vibe.
Ja, een beetje zo aan het einde van de aflevering, hè?
Van alle afleveringen, want dit is echt de allerlaatste aflevering die we nog beloofd hadden. Die had je te goed, dus bij deze.
Heb jij nog een soort van, wat neem je er een beetje uit mee?
Nou, toch dat de wolf minder sluw is dan het sprookje van Roodkapje je doet voorstellen. Je hoeft niet bang te zijn dat die wolf in het bed van grootmoeder op jou gaat liggen wachten om je op te eten. Maar aan de andere kant, het is ook zeker geen knuffeldier. Je moet er slim mee omgaan, want het is spelen met vuur. Als je niet goed met die wolf omgaat, dan gaat die op een gegeven moment gewoon een probleem vormen.
En als ik wat verder terugkijk, dan blijft mij toch ook altijd bij dat verhaal van in aflevering 5 van, ja, we zetten hekken en we kunnen schieten, maar waarom proberen we niet wat meer de wolf, het gedrag van de wolf aan te passen? Dat is een beetje in mijn hoofd blijven spelen.
Snap ik wel. Ik denk dat het ook heel goed is om dat te doen. Maar ik denk dat je gewoon eerst met de bewezen manieren aan de slag moet. De hekken of verjagen en uiteindelijk misschien zelfs afschieten. En dat je daarbij misschien kunt experimenteren met, wat was het ook alweer? Rot schapenvlees. Of in ieder geval schapenvlees waar een wolf van gaat kotsen, zeg maar. Waar die al ziek van wordt. Of van die schrikhalsbanden.
Alarmlichten.
Nou ja, precies. Ik denk dat je daarmee moet experimenteren. Maar dat je eerst de beproefde methodes maar eens moet invoeren en die goed toepassen. Want daar gaat het om, het goed toepassen van alles wat er is.
Ja, en tegelijkertijd zie je dus eigenlijk ook wel dat dingen die Van Lieren noemde, hè, toen in die aflevering, dat die eigenlijk nu ook alweer aan de orde komen. Zoals dat conditioneren, die scheepshoorn die nu op de agenda staat voor de wolf in Oude Willem.
Jij had het toen over een soort brandweer die je dan kunt bellen als er een wolf in de buurt is en die dan met een sirene of zo die wolf gaat wegjagen. Nou ja, daar lijkt dit natuurlijk heel erg op.
Jeroen,
ja.
Er is nog één ding wat ik je al de hele podcastserie wilde vragen.
Oh jee, wordt dit een liefdesverklaring?
Nee. Hoe is jouw wolvenimitatie?
Die is wel eens beter geweest.
Nog eens een keer. Je luisterde naar de podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland.
Een podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Leeft de wolf nog lang en gelukkig, heette deze aflevering. Nou, dat weten we natuurlijk niet, wat er met die wolf gaat gebeuren. Maar wat we wel weten is dat als jij deze aflevering nou deelt met je vrienden en familie, en die gaan hem ook luisteren, dan leven wij in ieder geval, Wouter en ik, nog lang en gelukkig. Want dan hebben we eer van ons werk en dat vinden we toch wel fijn.
En ik zou zeggen, laat iedereen dan maar meedelen in onze wolvenreis. Dat doet me ook ergens aan denken trouwens.
De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien.